En vanavond komen wij dan toe aan Lucas hoofdstuk 24. En dat is dan meteen het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Waarboven staat de opstanding. En wij lezen daar en op de eerste dag der week. Zeer vroeg in de morgenstond gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, sommigen met haar. Het slaat namelijk terug op die vrouwen uit twee versen hiervoor. Uit vers 55, nog van hoofdstuk 23. Zij gingen naar het graf en zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en de derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig zijner woorden en wedergekeerd zijnde van het graf boodschappen zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet, doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Dat is een verslag, althans een gedeelte daarvan, van wat er gebeurde op die eerste paasdag, de opstanding van Christus. We hebben verschillende verslagen daarvan, uiteraard. We hebben hier wat wij noemen evangeliën, vier evangeliën, die alle vier deze gebeurtenis uiteraard melden. Dat moet wel, want anders zouden het geen evangeliën zijn. Ik bedoel, het evangelie is de boodschap met betrekking tot de opstanding van Christus na zijn lijden en dood, uiteraard. En daarom, ze heet de evangeliën, al moet gezegd worden dat het verslagen zijn van gebeurtenissen die in het algemeen zich afspeelden in de oudtestamentische tijd, maar de boeken als zodanig zijn geschreven in nieuwtestamentische tijd, na de opstanding van Christus. En de uitkomst van de geschiedenis staat op voorhand vast. Daar wordt ook niet geheimzinnig over gedaan. Maar goed, we vinden een verslag dus van de opstanding en van gebeurtenissen die toen zich afspeelden. Het is een leuke puzzel. Ach, of het belangrijk is, ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet, maar het is een puzzel om uit te zoeken de volgorde der gebeurtenissen. Dat wil zeggen dat je dan moet uitzoeken wat bij de een is overgeslagen en wat bij de ander dan wel vermeld wordt en hoe het in elkaar schuift. En hoe dan ook nog het verslag van exact dezelfde gebeurtenissen bij de ene schrijver details oplevert die een andere schrijver dan weer niet geeft enzovoorts. Men heeft het zich gemakkelijk gemaakt en gezegd: zijn tegenstrijdige verhalen. Ik heb het niet gevonden dat het tegenstrijdig is. Ik heb alleen gevonden dat geen van de vier evangelisten complete vermelding geeft van alle gebeurtenissen en dan nog op de volgorde waarin ze plaatsvonden. Dus ja, ik heb me wel eens uitgesloofd, heb ik trouwens hier naast me liggen, om dingen ongeveer op volgorde te zetten, zo naast elkaar. Maar ik weet ook wel dat dat niet de enige oplossing zou zijn van het probleem. Maar wat is eigenlijk het probleem dan? Dat ontgaat me dus, wat het probleem is. Wij vinden gewoon vermelding van allerlei gebeurtenissen. En zoals het altijd gaat met een verslag van gebeurtenissen. Er wordt maar een deel verteld. Dat is altijd zo. Je zou toch een volledig verslag moeten schrijven van een voetbalwedstrijd tussen bijvoorbeeld Feyenoord en wat was het, NEC? Afgelopen zondag trouwens. Dat is niet te doen. Want dan zit je hier nog langer, als je het aan moet horen, dan dat de lui zelf in het stadion zaten. En dat was al heel lang. Omdat heel wat gebeurtenissen zich gelijktijdig afspeelden. Beslot lopen de 22 voetballers gelijktijdig in het veld. Als je of van ieder wil vertellen wat ze deden in combinatie met een ander, of bij gebrek aan combinatie dan. Assist noemen ze dat. Maar goed, laat maar zitten. Dat is niet te doen. Dus het is altijd weglaten. Dan heb ik ook nog een schrijver gekend. En niet zomaar één. Die zei, schrijven is grappen. Dat is een legendarische uitspraak geworden. Schrijven is grappen. Zelfs als je het opgeschreven hebt, dan doe je er verstandig aan om er nog het een en ander uit weg te schrappen, omdat het niet de zaken doet, of dat het een beetje buiten de orde is. Niet omdat het niet waar is, maar omdat het doel van het verslag niet steunt, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? Dus ja, het idee dat alles wat er gebeurd is vermeld moet worden, ja, dat is tamelijk naïef. Dat is een nette manier om te zeggen dat het dom is. Maar dat gaat gewoon niet. Probeer het maar eens. Dat is niet te doen. Dat hoeft ook niet. En je moet dat dus ook niet eisen. Wat wij vermeld vinden in elk geval, dat het een en ander plaatsvond op de eerste dag der week. Dat woordje dag is ingevoegd, dat ziet u, dat is schuin gedrukt. Daarachter hangt een heel verhaal, want ik weet niet of u dat wel eens zich gerealiseerd hebt. Maar er bestaat zoiets als een vereniging, of heet zoiets een kerkgenootschap? Waarom dan? Maar het heet Zevende Dags. En dan volgt er nog iets achter, wat er nu even helemaal niet toe doet. Want er heb je ook nog verschillende richtingen liggen. Hè? Adventisten, dan geloven ze in de wederkomst. Zevendedags Baptisten heb je ook. Maar Zevendedags wil zeggen dat zij menen de Sabbat te moeten onderhouden. Of dat een knieval is voor het judaïsme. Ja, waarschijnlijk, maar daar ga ik niet over. Maar dat denk ik wel. Dat hebben ze dan met het jodendom. Het judaïsme heet dat officieel gemeen. Want die menen ook dat zij de Sabbat moeten onderhouden. Maar de vraag dringt zich dan op. Maar wat moeten wij dan met uitspraken over de eerste dag der week? Zeker in verband met de opstanding van Christus. Want de christelijke traditie is dat wij de eerste dag van de week beschouwen als aan de Heer gewijd. Ik moet nog langzaam praten ook, want ja, daarom noemt men het de dag des Heren. Wat niet kan, want die naam was al in de Bijbel bezet. Er waren al rechten op, zal ik maar zeggen. Want dat is de aanduiding van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, het oordeel dat de Heere, Jehovah, over de volkeren, over de wereld zou brengen. Dus je mag nooit de zondag de dag des Heren noemen, want dan gebruik je een Bijbelse term voor iets wat misschien wel Bijbels is, maar het past daar niet op. Dat is een van de manieren om Bijbelse waarheid kwijt te raken. Zal ik je er nog een noemen? Ik kwam me vandaag nog tegen, tot mijn verbijstering, in de krant van vandaag. De krant. U kent de krant van vandaag? De T. Ja, bladzijde 3, geloof ik, weet ik veel. Ging over de situatie van antisemitisme en jodendom en jodenhaat. En in aanloop naar 4 mei, want het is weer eind april, dus het is zo weer 4 mei. En dan komt het allemaal weer voorbij. En daar stond dan dat deze dagen, de afgelopen dagen, vierden de Joden Pesach. Staat in de krant, in de inleiding tot het artikel, een pagina groot artikel. Ik ben niet ver gekomen, want het stond in het eerste stukje ervan stond dat ze vieren Pesach, want dat is de herdenking van de uittocht van de Joodse volk uit Egypte. Nou, dan lees ik al niet verder meer. Maar ja, als dat al niet klopt, wat klopt er dan van de rest van het verhaal nog? Begrijp je mij, of niet? Hoezo het Joodse volk uittocht uit Egypte? Het Joodse volk is nooit verlost uit Egypte. Echt niet. Het bestond nog in geen eeuwen. Het heeft er niets mee te maken. Het is de viering van op hun wijze, op de Joodse wijze, van een hoogtijd des Heren, om het eens zo te zeggen, want feest moet ik ook voorzichtig mee zijn, van een gezette hoogtijd des Heren uit bijvoorbeeld Leviticus 23, ingezet voor Israël. En dat de Joden dat zijn gaan vieren, ja, dat is pas nadat het niet meer hoefde. En de Heer zei, laat me zitten, want ik maak een ander verbond met u, enzovoorts. Bij het ingaan van de Babylonische ballingschap. Daarvoor vind je 2, misschien 3 keer in de Bijbel, ik weet het niet zeker meer, dat Israël ooit Pesach gevierd heeft. 2 of 3 keer wil ik afwijzen. Maar moet je nog goed zoeken ook. Dat wil zeggen, het maakte ook geen deel uit van de Israëlitische traditie. Laat staan van de Joodse, want de Joodse traditie stamt pas van de dagen van de Babylonische ballingschap. Heb je dat nog? Dus ja, ze goed willen kweken, de Joden, voor hun zaak. Dan moeten ze wel eerlijk blijven en toegeven dat de uittocht uit de Egypte was niet een uittocht van het Joodse volk. Onder leiding van ene Mozes, die trouwens ook geen Jood was. Toch? Nee. Ik heb ook wel eens gelezen uittocht uit Egypte onder Jozef. Maar ja, was trouwens ook geen Jood. Maar toen maar. Ze zitten een paar 100 jaar mis. Ik vind dat zo erg. Maar het is een gebruik van Bijbelse termen, ter aanduiding van iets buiten de Bijbel, in een onbijbelse toepassing van de term. Dat volk heet niet het Joodse volk. Dat heet Israël. Zie? Nou ja. En Israël is een titel, het is maar de vraag wie recht heeft of zelfs de plicht heeft om die titel te dragen. Nou ja, maar goed, dat staat natuurlijk verder helemaal niet, is helemaal niet aan de orde in onze tegenwoordige tijd. Hè? Dus ik laat het maar voor wat het is. Het zijn trieste dingen. Wat een warboel in de wereld. En daarom zongen wij dat het onze wereld niet is. En dat de wereld van ons ook niet beter wordt. Want ik vertel u dit omdat wij ons met de Bijbel bezighouden. Maar te denken dat dat buiten ons kring, zou ik maar zeggen, ook maar iets zou uitmaken. Nou, echt niet. Want dat wil men helemaal niet horen. Toch? Maar goed, om terug te komen op die eerste dag. Wat moet je dan met de eerste dag der week, als je de Sabbat meent te moeten vieren? Dan heeft men, nou, u begrijpt toch hoe dat dan werkt? Dan moet je dus alle uitspraken in de Bijbel over de eerste dag der week moet je wegredeneren. En vreemd genoeg, dat lukt altijd met een beroep op de grondtekst, want die kunnen wij toch niet lezen. Daar gaat men dan vanuit, hè, dat we dat niet kunnen, dus dan. En dan zeggen ze, ja, maar er staat eigenlijk op de eerste der Sabbatten. En dan zeggen ze, dat gaat over de 7 Sabbatten, namelijk 7 weken tussen Pasen en Pinksteren. Men zou 7 weken tellen. En op de eerste daarvan, de eerste Sabbat van die 7 Sabbatten. Dus niet de eerste dag van één Sabbat, namelijk van een week. Want Sabbat is week en week is Sabbat, hè? Dat weet u, hè? Maar ze zeggen de eerste week eigenlijk van de 7 weken enzovoort. Zo redeneert men dat weg. En inderdaad, ze hebben gelijk om te zeggen, maar het woord dag staat er toch niet? Nee, hier niet. Maar kijk, ik zal even... Dit is het moeilijke werk, maar dat heb ik dus ooit een keer jaren geleden bij elkaar gezocht. Dus ik kan het gewoon voorlezen. Matthäus 28, vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste... En eerlijk gezegd maakt het mij nou niet meer uit wat er verder staat, want hier is mij eerst bepaald. Laat na de Sabbat tegen de eerste... Ja, wat komt er nou na de Sabbat? Nou, Sabbat betekent 7, hè? Week 7. Wat komt er na de 7? Je telt niet verder dan 7, er komt gewoon de eerste weer. Hey, tot en met 7 en dat wordt zo herhaald. Dus je bent toch gewoon de eerste dag der week, ongeacht wat er verder staat. En dat is Matthäus 28, vers 1. Laat na de Sabbat. Je kunt er meteen trouwens ook nog een ander misverstand uit wegwerken. We zijn toch al niet vriendelijk voor de Joden. Dat zijn wij wel, maar ja, zo wordt het nooit opgevat. Dat is dit. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste der week. Want dag staat daar ook niet. Wat volgt daar ook nog uit, ongemerkt? Dat de dag, de kalenderdag, begint 's morgens bij zonsopgang. En waarom het is dat ze ons anders wijsmaken en zeggen, nee, de dag begint bij zonsondergang. Dat is voor iedereen trouwens een onbegrijpelijk ding. Dan begint de nacht. Maar een dag laten beginnen, doe maar. Daar moet je wel een goed argument voor hebben. Nou, het enige argument wat men ervoor heeft is eigenlijk alleen maar deze. De Sabbat, dat is de 7e dag van de week. De Sabbat begint eigenlijk op de avond van de dag daarvoor. De dag daarvoor, dat kan je dan ook niet zo zeggen, hè? Toch? Dan moet je dus zeggen, dus het begint bij zonsondergang. En dan zeg ik, ja, de Sabbat begint bij zonsondergang. Maar, zal ik even stoppen? Oké, stop even. Dan heb ik een andere lijn. Na 49 jaar volgt het jubeljaar. Dat is het 50ste jaar. Nou, voor alle officiële en rituele zaken begint het jaar op een Aviv, bijgenaamd Nissan. Aviv is Hebreeuws. Nissan is Aramees. Uit Babel komt die term, Nissan. Toch gebruiken we die meestal, meer dan Aviv. Maar toch maar, en Nissan. Maar het jubeljaar zijn de officieel het 50ste jaar. Begint niet op 1 Nissan, maar begint op 1 Tisri. Dat is een half jaar verderop. Nee, ik zeg het verkeerd, een half jaar eerder. Dus eigenlijk moet ik dat zeggen. Een half jaar na het aanbreken van het 49ste jaar begint het jubeljaar. Het 50ste jaar. Hebben jullie? Dat is de uitzondering. Want alle andere jaren beginnen normaal gesproken, althans rituele jaren en jaren voor het berekenen van koning, van de regering van koningen, begint op 1 Aviv, dan wel 1 Nissan. Dat is het hoofd van de maanden des jaars, dat is in het voorjaar. Bij de, ongeveer deze tijd van het jaar, bij de voorjaarsevening. Dat is het enige echte begin van de lente en daarmee ook van het nieuwe jaar. De voorjaarsevening, als dag en nacht even lang zijn, zeg maar. Dus pak een beetje om 6 uur 's ochtends dus, theoretisch. Maar goed. Maar de dag, gewone dag, begint net zo goed bij zonsopgang. Net als hier in Matthäus 28, vers 1. Net als in Genesis 1. Lees dit maar na. En het was avond geweest. En het was morgen. En de dag is om. En de dag wordt afgestempeld en genummerd. De zoveelste dag. Hebben we die nog? Ik heb het nog nagevraagd aan Ouweneel, Willem Ouweneel. SSTT zeg ik altijd. Maar toe man. Met respect, maar die zegt, net als wat de Joden zeggen en wat de christelijke traditie leert, de Joodse dag, de Bijbelse dag, ik weet niet welke term die gebruikte, maar in de Bijbel begint de dag bij zonsondergang, op één uitzondering na, dat is Genesis 1. En ik ben hem heel dankbaar voor die uitspraak, want nou weet ik dat het dus net andersom is. Ja, het is dus andersom. De dag begint 's morgens bij zonsopgang. Er is maar één uitzondering. Dat is de Sabbat. Zijn de niet noodzakelijk de zevende dag van de week? Want de zevende dag van de week begint, populair gezegd, op zaterdagochtend bij zonsopgang. Maar de Sabbat, ritueel, die periode van de Sabbat, begint op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond bij zonsondergang. En wat wij zaterdagavond noemen, is officieel wel de zevende dag van de week, maar het is geen Sabbat meer. Heb u dat nog? Die Sabbat ligt dus, als je de uren telt, half over de vrijdag en half over de zaterdag. Hij komt namelijk eerder. Nou ja, en wat het jubeljaar betreft, in de jaartelling van jaren, bestaat er geen jubeljaar. Want het begint halverwege het 49ste jaar, op 1 Tisri, en hij eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. En we weten dat zeker, want als in de Bijbel langere cycli gerekend worden, zijn het cycli niet van 500 jaar, maar van 490 jaar. Namelijk 70 weken. Weet u nog? Die van Daniël is het bekendste, 70 weken. 70 maal 7 jaar is 490 jaar. En niet 500 jaar. Heb je dat? Dat rituele jaar en die rituele dag ligt dus over twee heen. Is verschoven. En de essentie ervan is, voor Israël begint die dag eerder dan voor de rest van de wereld. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat weer zijn projectie heeft in de eschatologie in verband met de wederkomst van Christus, ja, dat is ook zo, maar daar wil ik het nou niet eens over hebben. Waar ik het over moet hebben, is gewoon dat als hier staat, het was tegen de eerste der week, dan is het gewoon de eerste dag van de week. De eerste van de zeven. En dan weet je toch waar het over gaat. Dat wij vervolgens in de afgelopen jaren stiekem de telling van de dagen van de week ook nog gewijzigd hebben. En alsnog de zondag de zevende dag van de week geworden is. Ik geloof dat het officieel is tegenwoordig. Voor de boekhouders en de accountants enzovoort. Nee, dat heb ik altijd als men mij vraagt, welke dagen ben je vrij of welke kun je spreken, welke zondagen in het volgende seizoen. Want dan moet ik kijken, welk weeknummer is het, maar dan zit ik fout. Dat komt niet goed uit. Ik moet ze echt op de kalender doortellen. Of op een en dezelfde kalender tellen. Waar zit ik nu? De oneven weken. Moeten het dan ook oneven weken zijn? Want je kan er niet van op aan. Ze hebben die zondag geplakt aan het eind van de week. Alsnog een zevende dag van gemaakt. Ellendig. Dus antichristelijk, ja. Dat is, hij zal menen de tijden en de wetten veranderen enzovoort. Dat doet hij ook echt. We raken volledig de draad kwijt daarmee. Maar er is bovendien al zoveel te doen over de dagen van het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Maar ik kan het ook niet helpen. Dit is helemaal niet moeilijk. Hij werd gekruist op de vrijdag. Geen enkele andere. De vrijdag, de zesde dag van de week. De dag van de voorbereiding. Hebben we het eerder over gehad. De voorbereiding van Pascha. Zoals je ook een paasmaandag kunt hebben. We hebben ook een vrijdag voor. Die valt in de week van Pascha enzovoorts. De voorbereiding, dat was de vrijdag. De andere dag is de Sabbat. Niks anders, de Sabbat, de zevende dag van de week. En voordat de avond viel en de zon onderging, moest dus het lichaam van het kruis, want er moest de rust intreden enzovoorts. En daarmee is de eerste dag om, als bij zonsondergang. Volgens de inclusieve telling. Dan volgt de zevende dag van de week, waarvan van de dames staat dat zij de Sabbat hielden, inderdaad. Daar hebben we gelezen in vers 56 van Lucas 23. Wedergekeerd zijnde bereiden zij specerij en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Zo was het maar net. En zo rustte de Heer in het graf. Op wat wij traditioneel noemen de stille zaterdag. En dan de andere dag, meteen 's ochtends alweer. Dat is de derde dag, officieel. Krijgen we de opstanding van Christus. Dat heet overigens officieel, heet dat de inclusieve rekenwijze. Dat wil zeggen dat de delen aan de uiteinden van de periode als hele eenheden geteld worden. Sir Robert Anderson schreef dan gewoon, hij zegt, als iemand voor 3 dagen de gevangenis in moet, dan brengt hij er maar 1 volle dag door en 2 nachten. En dat zijn dan 3 kalenderdagen. En dan komt hij aan het eind van de eerste dag, dan meldt hij zich aan, of wordt hij in het cachot gegooid, of wat het maar was ook alweer. En dan zodra dat is het. En de andere dag is meteen de tweede dag. En met de derde dag 's morgens is de derde dag gerekend. En dan wordt hij 's morgens weer vrijgelaten. En dat heet inclusieve rekenwijze. En zo is het hier ook natuurlijk. En of dat dan heet op de derde dag of na 2 dagen. Dat maakt niet uit eigenlijk. Hè. Na 2 dagen, na 3 dagen kan ook. Het hangt er vanaf of je inclusief of exclusief rekent. Dat is allemaal geen probleem. En ik weet niet of ik die andere kwestie alles aangehaald heb. Die van, ja, maar er staat nog 3 dagen en 3 nachten. Dan zeg ik, oké, waar staat dat? Of weet je dat niet? Nou, waar heb je het dan over? Waar staat dat? Hoe vaak staat het er? Hoe vaak staat er na 2 dagen en op de derde dag? En waar staat dan na 3 dagen en 3 nachten? Ja, het antwoord is Matthäus 12. En daar staat het in verband met Jona, gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis. Zo van de zoon des mensen in 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde of wat er maar staat zijn enzovoort. Dan weet je dus dat de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten een Hebreïsme is. Dus afkomstig is uit de Hebreeuwse taal, namelijk uit het boek Jona, uit het Oude Testament. Zie? En het punt is nou eenmaal, en ik kan het ook niet controleren, dus ik geef het maar gewoon door. Het punt is nou eenmaal dat het moeilijk is om 3 kalenderdagen aan te geven in een taal waarin het begrip dag nou eenmaal een rekbaar begrip is. En waarin geen ander woord is zoals wij hebben, een etmaal. Ik weet niet wat het betekent, maar een etmaal is een kalenderdag. En hoe zeg je 3 etmalen? Nou, 3 dagen en 3 nachten. En zo werkt het nou eenmaal, dat is de formulering. Alleen je moet niet de 3 dagen apart gaan tellen en de 3 nachten stuk voor stuk gaan tellen. Dat kan sowieso niet. Ik heb medelijden met iemand als dokter Boerninger, die ik overigens echt waardeer, maar anders zou ik hem helemaal niet noemen. maar die dan begint te rekenen, moeilijk te doen. Je komt er nooit uit, want wij weten allen dat de Heer aan het eind van de dag begraven werd tegen zonsondergang. En dat hij meteen bij zonsopgang opstond. Dan kan je nooit meer komen tot een gelijk aantal losse dagen en nachten. Dat kan nou helemaal niet. Je hebt altijd een nacht meer. En hoe je dat oplost, ja, dan moet je zeggen, ja, wat hier staat is volgens die rekenwijze en dat is volgens die rekenwijze. Dit is een Griekse rekenwijze, dat is een Hebreeuwse rekenwijze. En dan, ja, dat is echt, sorry, maar dat is geklungel. En als je dan die ene tekst niet begrijpt van 3 dagen en 3 nachten, heb je nog altijd 6, 7, 8 teksten, zo zonder meer, waar staat na 2 dagen op de 3e dag. En als je die ene dan niet begrijpt, ja, jammer dan, die hou je dan maar in gedachten. Of die steek je ergens in een map van, dit moet ik nog eens naar kijken. In je to-do-list of zoiets. Die zet dan maar ergens weg. Misschien kom je het ooit nog een keer tegen. Zo werkt het. Zie je, dat is wegen of gekomen tot een gewogen oordeel heet. Het afwegen van argumenten. Maar het is heel simpel. En de christelijke traditie is volkomen correct. Dus, inderdaad. Goede vrijdag, stille zaterdag. En dan wordt het eerste paasdag 's morgens vroeg. Hoewel men daar ook nog weer moeilijk over doet. Want in Matteüs 28 staat in vers 1, als het begon te lichten, kwam Maria om het graf te bezien. En in Markus staat, als de Sabbat voorbij gegaan was, staat het toch echt gewoon, de Sabbat voorbij gegaan was, kwamen zij op dat ze hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste der week, dat is dus als de Sabbat voorbij is en dus de dag na de Sabbat, je kan het niet missen, kwamen zij tot het graf als de zon opging. Wij kwamen bij het graf als de zon opging. In Matteüs stond, als het begon te lichten om het graf te bezien, kwamen ze dus bij het graf. In Johannes staat, in Johannes 20 vers 1. En op de eerste der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Is dat wat anders? Nee, ze ging van huis toen het nog duister was. En van die andere staat, ze kwamen bij het graf op het tijdstip van zonsopgang. Dat klopt precies, toch? Dan moet je eerder van huis gegaan zijn. En dat had ze gedaan. Alle drie die schriftplaatsen maken melding van Maria Magdalena trouwens. Al noemen Matteüs en Markus ook nog anderen. Maar doe maar. En dan hebben we vervolgens alsnog Lucas 24 vers 1. Zeer vroeg in de morgenstond gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, sommigen met haar, enzovoorts. In ieder geval zeer vroeg in de morgenstond. Daar wordt niet een speciaal tijdstip bij aangeduid, maar dat valt binnen het kader van die andere drie schriftplaatsen. Dus er is echt helemaal geen probleem. En dan staat er in Lucas, en zij vonden de steen afgewenteld van het graf. Als je wil weten hoe dat gebeurde, dan moet u terecht in Matteüs. En in Markus wellicht ook. In Markus staat gewoon dat ze tot elkaar zeiden, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Ze zullen zich onderweg zorgen gemaakt hebben. Hoe komen we er nou in? Want we moeten met die specerijen bij het lichaam zien te komen. Maar er staat, en opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. En dan alsnog, want hij was zeer groot. Vandaar dat ze zich zorgen maakten. Maar toen ze er kwamen, was de steen afgewenteld. Alleen Matteüs meldt, zij kwamen bij het graf en ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Die wordt dus elders niet vermeld. Een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Zal ik hem nog een keer lezen? Matteüs 28, vers 2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur, dat wil zeggen van de deuropening, de opening van het graf, en zat op dezelfde, op die steen namelijk. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Het wordt alleen maar hier in Matteüs vermeld. Mocht u nou vragen, hoe heeft die engel dan die steen afgewenteld? Dan moet ik zeggen, nou, door die aardbeving. U weet wel, in verband met de cursus begrijpend lezen. Waar moet die aardbeving erbij? Waarom wordt die aardbeving vermeld? Nou, want, het was een aardbeving, want een engel des Heren nederdaalde uit de hemel. Die zorgde voor die aardbeving. Andere keer hebben we het over dat engelen genoemd worden in verband met allerlei natuurkrachten in de Bijbel. Waarom ook niet? De antieken, de ouden, die kenden allerlei goden die uitdrukking geven aan de diverse natuurkrachten. U weet wel, de god van de wind enzovoort, de god van de zee en van het onweer. Donar kennen we natuurlijk allemaal. Enzovoort. In de Bijbel zijn het engelen die bijvoorbeeld de winden, de vier hoeken der aarde vasthouden in Openbaring 7. Ik noem maar even wat, zoiets. Wat je daarmee moet voorstellen, alleen dit. Meer kan je daar niet van maken, denk ik. Wat zijn dat voor krachten? Ja, engelen. Hemelse boodschappers. Of die gezien is, ja, wij zat op die steen, enzovoort. En wat die aardbeving betreft, ja, dat is in die contraille is dat nou niet zo heel bijzonder. Hè? Want iedereen weet dat dat aardbevingsgebied is. De Syrische Afrikaanse slenk, weet u nog? Jeruzalem, de Olijfberg. Dus doe maar. Maar zo gebeurde dat. Nog afgezien van dat opstanding van Christus. Dat is een hele aardbeving, hoor. Dat doet de hele wereld te schudden op zijn grondvesten. Toch? Maar doe maar. Maar het staat alleen maar daar. En in Lucas lezen wij gewoon. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. Daar is dus wat overgeslagen in het verhaal. Oh ja, en? Er zal wel meer overgeslagen zijn. Dat ze onderweg een konijntje tegenkwamen misschien. Of een nog net wegvluchtende uil of zo in de ochtend. Weet je, ja. Ik weet het niet. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Nou had ik helaas geen tijd, dat meen ik serieus, ik kwam er niet meer aan toe. Maar ineens viel het me op dat er staat Heere Jezus. En toen nam ik mij voor, ik moet zo direct nog even kijken of dat nou echt de eerste keer is hier in Lucas dat de uitdrukking Heere Jezus voorkomt. Maar volgens mij wel. Denk het wel. Maar dat zoekt hij zelf nog maar even op thuis. Hè? Dat is het merkwaardige verschijnsel dat hij pas Heere Jezus genoemd wordt na zijn opstanding feitelijk. Nou ja. Want dan is hij pas eigenlijk de Heere in de zin van Jehovah. Want dat is die titel uiteraard. Nou goed, zij vonden de steen afgewenteld, ze vonden het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Staat hier. In Johannes 20, daar vinden wij in vinden wij een wat uitgebreider verhaal waarin ook Simon Peters betrokken is, maar zeker ook Maria. En die stond buiten bij het graf en dan staat er in Johannes 20 vers 12... en zij zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ik persoonlijk ben van mening dat hier een andere fase in deze geschiedenis, dat wil zeggen een ander tijdstip van de gebeurtenissen, beschreven wordt. Maar niettemin is het nog steeds met die twee mannen in witte klederen, net als in Lucas. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Maar in Johannes zitten ze in het graf, één aan het hoofdeinde, één aan het voeteneinde van waar Jezus gelegen had. Maar twee mannen. Dat zeg ik met nadruk, want teruggrijpend op Matteüs, daar staat in vers 5 van Matteüs 28... over die ene engel. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vrees gijlieden niet, want ik weet wat gij zoekt. Dat gij zoekt Jezus die gekruist is, of was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. In Marcus lees je op hetzelfde punt. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden zeer verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. En hij heet het één jongeling. En in Lucas heette het dan twee mannen in blinkende klederen. Of dat tegenstrijdig is, nou, wiskundigen schijnen er een probleem mee te hebben. Zo van één is niet hetzelfde als twee en twee is niet hetzelfde als één. Maar een verslaggever kan toch gewoon melding maken van die ene die het woord voert. En oh ja, er is nog een andere bij ook. Maar als die verder zijn mond houdt en gewoon aan het voeteneinde blijft zitten, dan hoeft die ook verder niet in het verhaal worden opgenomen, of wel? Nou ja, daar gaan wij niet over. Maar ik vind het geen tegenstrijdigheid. Zie? Maar ik vind het wel aardig dat er staat: twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Zoals hier in Lucas, inmiddels in vers 4. De aardigheid daarvan is dat we ineens weten wie het zijn. Ik durf het u nauwelijks te vertellen, want ik heb dat natuurlijk wel eerder besproken, ooit, uitgebreid. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het Mozes en Elia zijn. En ik zal u mijn argumenten geven in het kort dan. Want zo moeilijk is dat niet. Wij vinden namelijk in Matteüs 17... vinden wij het verslag van de zogeheten verheerlijking op de berg. En daar zijn het Mozes en Elia. Dat staat erbij. Dan tellen we ze nog even na en dan zeggen ze: oh, dat zijn twee mannen. Onthoud die dan, hè. Het zijn twee mannen. Mozes en Elia bij de verheerlijking op de berg. Hetgeen herhaald wordt in Marcus. Of moet je zeggen, dat Marcus neemt dat ook mee in zijn verslag, hè. In Marcus 9... vers 4 en 5, verheerlijking op de berg, Mozes en Elia zijn daarbij. En heel lang geleden, toen wij Lucas 9 bespraken, kwamen wij ze ook tegen. Namelijk in Lucas 9, vers 30 en wat er verder volgt. Daar staat dat het twee mannen waren, dus we hebben goed geteld. En ze heten Mozes en Elia. Dat is dus drie keer een verslag over de verheerlijking op de berg, zoals wij dat noemen. En er staat dat er twee mannen waren en het waren Mozes en Elia. Hoe weten wij dat het Mozes en Elia waren? Nou, ze hadden naamblaadjes op waarschijnlijk zo hier. Maar er was geen twijfel over. Ik vraag me dat altijd af. Hè. Zouden ze zich voorgesteld hebben? En wie bent u? Petrus. Nou, eigenlijk Simon, maar hij noemt me Petrus. Nou ja, oké. Okay. Nou, Mozes, aangenaam. Zoiets, toch? Ik vind het wel aardig. Niet dat je er wat in hebt, maar... ja. Maar die op de berg. En daar waren... dan moet ik dat ook nog uitleggen. Wat men daar zag op die berg... was... was een vooruitgrijpen op de toekomst, om zo te zeggen. Dat was een voorafschaduwing... van de positie van Christus in de hemel. Die werd daar dus ook van gedaante veranderd voor de gelegenheid. Toch? En Petrus, Johannes en Jacobus, want die drie waren erbij. Van de 12 waren alleen die drie erbij. Die wilden niet eens meer terug. Die zeggen, laten we hier blijven. Laten we hier tenten bouwen. Tabernakelen enzovoorts. Maar dat ging niet door. Maar het was een demonstratie. In ieder geval aan die drie discipelen die mee waren. Van de toekomstige heerlijkheid van Christus. Dat was, weten wij ook zeker. Omdat Petrus daar later verslag van doet. In zijn eigen woorden. En dat is in... 2 Petrus 1, vanaf vers 16, daar staat... Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd... als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst... van onze Heere Jezus Christus... maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit... Het was niet maar een verhaaltje. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Volgens mij gebruikt Johannes die termen ook. Hij zegt hetgeen dat wij dan aanschouwd hebben van het woord des levens. Wat had hij dan gezien? Nou, hij was ook op de berg der verheerlijking. Want daar gaat het over. Want hier staat dan vervolgens, vers 17... Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen... als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Die uitspraak... Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb... was afkomstig uit Jesaja... Maar daar staat niet, deze is mijn geliefde zoon. Daar staat, deze is mijn geliefde knecht. In wie ik mijn welbehagen heb. En de aardigheid is dat uitspraken over de knecht des Heren uit Jesaja. Verbasterd is niet een goede woord, maar geparafraseerd worden in zoon. Dat wil zeggen... Die knecht zou een zoon worden. Door zijn bediening, door zijn trouw aan de vader... wordt hij door de vader als zoon gesteld. Want zoon is een functie waarin men aangesteld wordt via het erfrecht. Als u die niet kent, moet u helemaal terug naar Genesis. We beginnen gewoon overnieuw. U ontvangt geen 200 gulden of wat u krijgt. Gewoon terug naar af. Zoonstelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Nou goed. Dat was dus prematuur. Greep vooruit. En dat gebeurde in het bijzijn van twee oudtestamentische figuren... die op bijzondere wijze typen waren van de Heer Jezus Christus. Voordat ik het vergeet, moet ik eerst maar even zeggen... dat wij denken dat in Bijbelse tijden... Maar zijn er ook niet Bijbelse tijden? Oké. Dat in Bijbelse tijden wonderen betrekkelijk gewoon waren... dan moet ik u zeggen... nou, ze waren betrekkelijk ongewoon. Daarom heette het wonderen. Maar er zijn twee perioden uit de Oudtestamentische geschiedenis... waarin wij geconfronteerd worden met wonderen die ons helemaal niet meer verbazen. Dat wil zeggen, ja, natuurlijk, ja, oké. De grote wonderdoener. En dat is de periode van Mozes. En eventueel zijn opvolger Jozua. Dat is bij de uittocht en intocht, zal ik maar zeggen. Mozes en de volgende generatie Jozua. En de andere is de periode van Elia en zijn opvolger Elisa. En daarna krijg je nog één zo'n periode en die is van de Heer Jezus en daarna van de discipelen die inmiddels dan apostelen zijn. En dat vindt u beschreven in Handelingen. En daartussendoor, ach ja, er gebeurt wel eens een wonder, maar oké, dat zijn de wonderen dan, zal ik maar zeggen. Dat is niet meer gebruikelijk, maar ze gebeuren wel bij gelegenheid. Maar zo vaak is dat niet. Maar bij Mozes en Jozua was dat tamelijk vanzelfsprekend. Voor zover wonderen vanzelfsprekend kunnen zijn. En het was ook zo bij Elia en Elisa. En de aardigheid daarvan is weer dat die wonderen van Mozes en Elia zijn net zo'n soort wonderen als die gedaan werden door de Heer Jezus. En ze beelden ook precies hetzelfde uit. Namelijk de wijze waarop het nieuwe verbond niet alleen in werking zou treden, maar ook gecontinueerd zou worden. Daar gaat het altijd over. Het zijn uitbeeldingen van het werk van Christus, dat in feite zich afspeelt op een veel hoger niveau dan het fysieke aardse. Heb u dat nog? Ik heb wel eens gezegd bijvoorbeeld, waarom moesten ze zo nauw tot die Schelfzee trekken? Het was zelfs een omweg. Ze hadden ook meteen de weg kunnen nemen langs de Filistijnen, waren we van dat probleem meteen af geweest. Maar nee, ze moesten eromheen en toen konden ze niet verder. Waarom moest dat? Ja, om het wonder. De Heer wilde een demonstratie houden voor het, in het zicht van heel de wereld. Daarna wordt het hardnekkig ontkend door heel de wereld. Maar dat valt niet mee natuurlijk, zoiets. Maar het is demonstratief. En ga zo maar verder. Die hele doortocht door de woestijn is zo'n lange demonstratie. Maar nou we het daar toch over hebben, wat dacht u trouwens, maar het is buiten deze reeks, de situatie van Sodom en Gomorra. Wat voor zin heeft dat om daar een oordeel over te brengen? Je kan wel aan de gang blijven, tot in onze dagen aan toe. Waarom deed de Heer dat? Daar is de Bijbel duidelijk over. Als een demonstratie voor het ultieme oordeel dat God zal brengen over een zondige wereld. En daarom wordt Sodom en Gomorra bij gelegenheid bij herhaling genoemd. En daarom ben ik er ook van overtuigd dat je dus de locatie als zodanig in onze dagen ook nog steeds moet kunnen bezichtigen. Zie, niet wegredeneren, het is gewoon een historisch feit en iedereen kan het controleren. Daar gaat het maar om. Nou ja, Mozes en Elia dus. Verder Mozes en Elia kennen we als, Mozes kennen we als de grote profeet, de eerste grote profeet eigenlijk. Eigenlijk al voordat er een volk Israël bestond. En Elia kennen we als de profeet, als de man Gods. Zie? Mozes is dan de vertegenwoordiger eigenlijk van de wet. Die wordt met de wet geïdentificeerd, inclusief natuurlijk de geboden en inzettingen van de wet. Dat was voor hem ook niet zo prettig trouwens, dat hij daarmee geassocieerd wordt. Maar, want het heet, tot vandaag heet het, Mozes heeft u gezegd, maar ik zeg u, dan wordt Mozes toch aan de kant geschoven. Ook door de Heer zelf. Begrijp me niet verkeerd, de Heer zei ook, als je Mozes gelooft had, zou je mij geloven. Je beroept je op Mozes, maar dat kun je beter maar niet doen. Want dat is ten onrechte. Maar niettemin, Mozes heeft u gelegd. Mozes, dat is de wet van Mozes, de Mosaïsche wet, zoals je de geschiedenis ingegaan enzovoorts. En wat betreft het Oude Testament, of de Oude Testamentische periode, spreekt men over de wet en de profeten. Eventueel de psalmen, maar die zijn eigenlijk ook profetisch. Dus doe maar. Maar de wet en de profeten. Maar de wet wordt vertegenwoordigd door Mozes en de profeten worden vertegenwoordigd door Elia, de man Gods. En beide waren profeten ook in hun eigen leven. Dat wil zeggen, ze waren niet de enige zo trouwens, maar uitdrukkelijk wel in hun eigen doen en laten waren ze profetisch, ook met de mond dicht zal ik maar zeggen, in hun eigen leven. En dat is waarschijnlijk dan ook de reden, als ik het zo goed formuleer, dat hun aardse loopbaan in de tijd weliswaar voltooid is geworden, maar dat hun loopbaan als zodanig niet af was. Die is van belang, omdat soms mens inziens te veel gemaakt wordt van de uitdrukking het is volbracht. Er was wel wat volbracht toen de Heer dat zei, maar het neemt niet weg dat dat wat volbracht was dan toch van zeer tijdelijke aard was. Dat was de aard daarvan, van zijn aardse loopbaan, dat het tijdelijk was. Het zou namelijk uitlopen in de dood. Dat was een zware loopbaan waarvan hij zei het is volbracht. Maar het hele punt is dat zijn eigenlijke loopbaan daarna pas begon. En dat die loopbaan in het verleden die volbracht is geworden, is die van de wegbereiding voor de, nou, voor de Heer, voor de Messias. En daarna verschijnt hij als de Messias. En dan begint zijn eeuwige positie als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie dat nog? En daarvan kun je nooit zeggen dat het volbracht wordt, want dat zou geen einde hebben. Dat is een eeuwigheidssituatie. Begrijp je wel? Die is ook van belang om dat goed te onthouden. Want in de Hebreeënbrief krijgen we natuurlijk uiteindelijk dat citaat van zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. In het begin des boeks, of in de rol des boeks, is van mij geschreven, enzovoort. En dan denken wij onvermijdelijk weer, volgens traditioneel gebruik, dat het uitspraken zijn over hetgeen in het verleden volbracht is geworden. Maar het is niet zo. Het zijn uitspraken, of het is een uitspraak, zo je wilt in het enkelvoud, over de opstanding van Christus en daarbij zijn aanstelling, daarmee zijn aanstelling tot zoon en daarmee tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Hier ben ik om uw wil te doen. En die wil, door die wil zijn wij geheiligd. Want hij offerde zichzelf en aangezien wij zijn lichaam zijn, heeft hij ons geofferd. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief. Specifiek Hebreeën 10, maar het is de strekking van heel de Hebreeënbrief. Implicerend dat wij dus inderdaad niet leven onder het oude verbond. Omdat we delen hebben aan de, aan het lichaam zelfs van de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dat is de wil van God. Hebben jullie nog tot zover? Je moet oppassen met het gebruik of misbruik van Bijbelse termen. Hoe dat ook zij, wij vinden die twee mannen, want daar waren we mee bezig, vinden wij, behalve in Matthäus 17, Marcus 9 en Lucas 9 op de berg, vinden wij twee mannen bij het open graf. Hier in Lucas 24, vers 4. Nou ja, die verheerlijking op de berg gaat over een verheerlijkte Christus. Dus als dat op de eerste paasdag naar voren gebracht wordt, ja. Weet je nog waar ze het over hadden? Over, waarover spraken zij die drie daar op de berg? Over zijn uitgang, staat er. Ze spraken met elkaar over zijn uitgang. Over zijn lijden en dood dus. En hoe hij namelijk verheerlijkt zou worden. Nou, dat is hier aan de orde. En er zijn twee mannen bij in blinkend gewaad. Net als die twee mannen eerder op de Heilige Berg. Zoals Petrus het formuleerde. Dus ja, tenzij anders vermeld worden, zijn ervan verdacht Mozes en Elia te zijn. Wij vinden ze dus ook, zoals ik u net voorlas, in Johannes 20, vers 12. In een andere fase waarschijnlijk van gebeurtenissen op eerste paasdag. Maar niettemin die twee. Ze worden daar engelen genoemd. Maar ja, dat betekent ook maar boodschappers. En ze hadden een mooie boodschap. Bij het open graf. Dan komen we ze nog tegen in Handelingen 1. Dus een paar weken later. In Handelingen 1, vers 10. Op een berg, notabene. Waar de Heer het laatst gezien is, op de Olijfberg namelijk. Daar zijn ze weer. Twee mannen. En dan hebben we nog Openbaring 11. Twee getuigen. Die trouwens allebei geacht worden profeten te zijn. Want ze profeteren, staat er. En ze zullen hun profetie beëindigen. Enzovoorts. Dus Openbaring 11. Wij noemen ze de twee getuigen. En daar staan geen namen bij. Want ja, het boek heet Openbaring. Maar toch, het gaat over iets wat verborgen is. Maar voor ons is het een openbaring, want er wordt voldoende bij vermeld om te weten wie het zijn. Namelijk, ze kunnen hun is macht gegeven om de hemel te sluiten gedurende 3,5 jaar, omdat het niet zou regenen, enzovoort. Nou, we kennen er maar één die dat eerder vertoond heeft, zal ik maar zeggen. Dat was Elia. En ze kunnen water in bloed veranderen, staat er. En we kennen er maar één die dat ooit deed, en dat is Mozes. Maar dat dachten we al, want het zijn weer twee mannen. Dus ja, tenzij anders vermeld zou ik zeggen, is het toch Mozes en Elia. Maar het staat er ook bij. Zie. En daarmee is het tamelijk overbodig om erop te wijzen dat die twee weliswaar in het Oude Testament een loopbaan vervuld hebben. Maar die was niet af. De een werd opgevolgd door Jozua en de ander door Elisa. Het was niet af. Maar je kunt ook anders zeggen, het was niet af. Zij zullen loopbaan in de toekomst alsnog vervolgen. En dat is wat vermeld wordt in Openbaring 11 dus, die twee getuigen. Bovendien hebben we andere Bijbelse uitspraken die zeggen dat voordat de Messias komt, komt Elia. Zwart en wit, het laatste vers van het Oude Testament staat het. Oké, die kun je wegredeneren, dat weet ik. Er zit nog meer aan vast aan die profetie. Maar niettemin hou ik hem staande. Elia. En als de Joden Pesach gevierd hebben de afgelopen dagen, hebben ze een extra stoel aan tafel gezet voor het geval Elia om de deur zou kloppen. En ziet, het was Sinterklaas. Nou ja, laat maar zitten. Hoort wie klopt daar, kinderen? Maar deze zetten een stoel klaar voor Elia. Dat wil niet zeggen dat ze gelijk hebben met hun theorieën. Maar het is wel een Bijbelse gedachte die daar tot uitdrukking gebracht wordt. En voor een komst alsnog van Mozes moet je in Samaria zijn. Bij de Samaritaanse vrouw. Zijt gij dan de profeet? Zijt gij de profeet als Mozes die ons alle dingen zou verkondigen? Want de Samaritanen, het blijkt in ieder geval uit Johannes 4, verwachten een profeet als Mozes, zoals aan Mozes aangekondigd, op twee plaatsen zelfs. Zou een profeet komen als Mozes? Een profeet als mij, zei Mozes weer tegen het volk. En de Heer zei tegen Mozes, een profeet als gij. Precies, zo'n profeet. Maar u weet dat Mozes een type is van Christus. En de Samaritanen, die alleen de vijf boeken die wij aan Mozes toeschrijven, dat wil zeggen de Torah hebben, de vijf boeken van Mozes, heet dat, die verwachten op grond van die boeken, want de rest van de Bijbel willen ze niet kennen, verwachten op die grond de profeet als Mozes zijnde de Messias. Heb je dat nog? Maar noemen ze een profeet als Mozes? Mozes, juist, heel goed. Ja, dat is het. Dus die verwacht men. Mozes. Dat gun ik hem ook van harte. En het verklaart eventueel dat... het is in ieder geval compensatie, laat ik het zo zeggen. Compensatie voordat hij in de tijd, toen hij trouwens toch al 120 jaar was, niet eens meer het beloofde land binnen mocht gaan. Je vraagt je af of hij het nog gehaald zou hebben, die laatste meters. Maar bij wijze van spreken dan, zou hij er nog zin in gehad hebben, Mozes? Ik weet het niet. Het lijkt mij dat het wel genoeg was, eigenlijk. Hij was 80 toen hij aan zijn eigenlijke loopbaan begon, notabene. Ik moet er toch niet aan denken. ook over een jaar. Laat me zitten. Doe maar. Zoiets. Maar wij vinden het triest voor de man die zo goed zijn best gedaan had. 120 jaar lang, zal ik maar zeggen. Had heel wat doorgemaakt. En het antwoord is, hij komt in een beloofde land. En zelfs in een beter vaderland, namelijk in het hemelse. Want in Openbaring 11 lezen wij dat hij alsnog zal worden opgenomen in de wolken. Want als nieuwtestamentische gelovige, voor de bekering van Israël, wordt hij, als u het mij vraagt, net als Elia toegevoegd aan de gemeente van de eerstgeborenen. Dat is een enorme promotie, nagebleken trouw aan de Heer in hun oudtestamentische bediening. Hebben die nog? Iets dergelijks geldt natuurlijk voor de Heer Jezus zelf ook. Gebreken trouw in oudtestamentische bediening. Maar hij wordt de eersteling van het nieuwe. En dat staat uitdrukkelijk in de Bijbel. Op grond van zijn dienstbaarheid, op grond van zijn rechtvaardigheid, op grond van zijn geloof, heeft God hem opgewekt en een naam gegeven boven alle naam. En zo gaat dat dan. Zie. Dat zijn die twee mannen bij het open graf. Het is eindelijk gebeurd. En het graf van Elia, dat weet u, dat hebben ze gezocht, maar niet kunnen vinden. En het graf van Mozes hebben ze gezocht. En misschien hebben ze dat gevonden, maar er lag niemand in. Dus het was niet het graf van Mozes. Toch? Hebben ze ook niet gevonden. En van Elia lezen we dat hij ten hemel voer. Op een vurige wagen. Daar hebben we Donar aan te danken, vrees ik. Maar doe maar. Op een vurige wagen. En van Mozes lezen wij dat de aartsengel, Michael de aartsengel, twistte met de Satan omtrent het lichaam van Mozes. Wat moest hij er dan mee? Mozes had het nog nodig. Dat is het. Hij is gepromoveerd naar de hemel en heeft nog een toekomst. Dat is het goede nieuws, het slechte nieuws, dat ze dan toch alsnog een keer zullen sterven. Want dat staat beschreven in Openbaring 11. Maar ze hebben de hemel in het verschiet. En wat zeiden zij? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dat staat bij Matthäus, Marcus, Lucas. Alle drie precies hetzelfde. Dat is de essentie van het verhaal. Hij is hier niet. Dat is iets wat geldt vervolgens voor allen die aan Christus deel hebben. Dat wil zeggen, het geldt ook voor ons. Oké, wij zijn hier, dat gezegd hebben, dan zeg ik. Maar wij zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En men zal de levenden niet zoeken bij de doden. Maar dit is onderdeel van het evangelie dat niet populair is, maar wel essentieel. En daar zit dus het grote probleem. Ik hoor bijna alle weken wel voorbij komen. De Heer wil niet dat we arm zijn. De Heer wil niet dat we ziek zijn. De Heer wil dat we voorspoedig zijn in onze levens en gezond zijn en wat bereiken en onze idealen waar kunnen maken. En dan denk ik, Ja, dat zeiden die onderwijzers op school ook tegen mij. Van, je moet zus en je moet zo, je moet later wat worden. Want als je dat diploma niet haalt, dan komt er niks van je terecht. En, nou ja, enzovoort. En dan denk ik aan mijn spreekwoordelijke schoonmoeder. Bij wijze van spreken is dit, hè, spreekwoordelijk. Zo, dat wil je schoonmoeder ook wel, dat je van het leven wat ervan maakt. Enzovoorts. En dat je wat, nou ja, wat bereikt en een beetje status hebt hier enzovoort. En intussen zie ik in mijn gedachten, zie ik die man op televisie staan. Hoe heet hij ook alweer? Ja. Ja, Schuller, ja. Maar die ken ik toevallig bij naam. Maar die anderen, die ken ik niet bij naam. Ik wil het graag zo houden. Maar die vertellen allemaal precies hetzelfde. Het gaat over de mens. En wat mij als mens, als christen dan in deze wereld moet bereiken. En ja, het is inderdaad waar. Want Jezus wil dat allemaal. En die is voor onze zonden gestorven. Of voor ons gestorven. En die heeft er toch ook wat van gemaakt, zal ik maar zeggen. En dan moeten wij er ook wat van onze loopbaan lopen enzovoort. Maar ze missen het hele punt, hè. Niet dat zo'n soort boodschap niet nuttig zou zijn. Maar ik denk, ja, voor een ongelovige is dat ook een nuttige boodschap. Foei, hoe suffend staat gij daar, weet u wel. Ferme jongen, stoere knapen. Schiet toch op, ga toch wat doen, of weet ik veel wat. Maak wat van je leven. Natuurlijk, dat is de kracht van het positief denken. U kent dat allemaal wel. Die lui kennen dat allemaal trouwens. Maar ze denken dat dat christelijk is. Maar dat is helemaal niet christelijk. Dit is een prediking naar de mens. Maar het evangelie is niet naar de mens. Zie je? De prediking van het evangelie gaat over niet maar dat de Heer voor onze zonden gestorven is. Punt 1, dat is maar een halve waarheid. Nou, minder dan de helft, denk ik. En bovendien, het is niet het eind van het verhaal. Het einde van het verhaal is dat hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. Iets doet in de dienst van zijn hemelse Vader, een functie daarin heeft gekregen. En het andere verhaal was, hij is niet voor onze zonden gestorven. Dat is wel zo, maar dat schiet niet op. Want dat kan je zelf ook nog wel. Sterven bedoel ik. Sterker nog, vroeg of laat leg je toch een loodje. Dat is het hele punt niet. Het punt is dat de weg vrijgemaakt moest worden voor nieuw leven, voor een nieuwe schepping. En daarom moest eerst een einde gemaakt worden aan deze oude schepping. En dat is juridisch correct gebeurd, legt de apostel ons uit. In de Romeinenbrief is juridisch correct gebeurd door het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. Die nam niet alleen onze zonden weg, die neemt de hele oude schepping weg. Dus daarna kun je niet meer zeggen van ja, we moeten in die wereld iets doen, we moeten iets bereiken en wat van je leven maken. Je bent het kwijt. Dat is de consequentie van het kruis. Trouwens, hoe zou iemand nou een vijand van het kruis van Christus kunnen zijn? Als dat zou betekenen, het kruis van Christus, dat hij onze zonde heeft weggenomen. Hoe kan je nou vijand zijn daarvan? Het vijandige zit er meer in dat men niet wil accepteren dat niet maar onze zonden zijn weggenomen, maar wij zijn weggenomen en hebben daarmee al onze rechten in de wereld voor God althans verspeeld. Wat je in die onrechtvaardige wereld zelf voor elkaar kunt krijgen, ja, dat kost een boel geld en misschien lukt je wat. Maar dat schiet niet op. En voor God telt het niet. Telt echt niet. Als je wat van je leven gemaakt hebt hier, je kunt met je diploma's niet bij de Heer aankomen zetten. Dat kan je nou wel denken, maar je verwart de Heer met je schoonmoeder. Met Sinterklaas of met, dat is trouwens een klassieke verwisseling, toch? Ja, maar zo is het nou eenmaal. Nee, het gaat er nou juist om dat de dood van de Heer Jezus betekent de dood van heel de mensheid. Hier zit ook de kern, misschien vervel ik u, maar hier zit ook de kern van die leer van alverzoening. Dat zit daar fout. Die denken dat doordat één voor allen gestorven is, daardoor allen behouden zijn of worden. Die denken echt dat door de kruisiging van de Heer Jezus elk mens behouden wordt, want het is voor iedereen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoorts. Sowieso misbruik van dat vers, maar ik ga daar liever niet verder op in, op het vers zelf. Het gaat mij om het algemene beginsel. De mens wordt niet zalig omdat de Heer voor je zonde gestorven is. Je mens wordt zalig door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En als je dan zegt, maar mijn zonde dan? Die hebben rechtvaardige vergelding ontvangen en daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. Waarvoor hartelijk dank, overigens. Maar als er niet meer was dan dat, dan was je niet zalig, dan word je niet behouden. En dan staat zwart op wit bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Maar zelfs als het daar niet zou staan, dan is het nog algemene leer van de Bijbel uiteraard. Door geloof worden wij behouden. Door het geloof verstaan wij. Door één rechtvaardige die van Christus en door het geloof van Christus worden wij zalig. Wat het maar was. Maar dan ook de prediking, zoek het maar na, de prediking vanaf Handelingen 1. Oké, 2 voor mijn part. Maar de prediking in Handelingen gaat niet over één is voor allen gestorven en dus is de zaligheid voor ieder mens bestemd of zo. En ook voor degenen die verre zijn. En helemaal niet. Het is de prediking van, maar gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en gemaakt tot vorst des levens, heet het dan. Tot overste leidsman is zoiets elders vertaald. Enzovoort. Het is de prediking van de levende Christus nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En dit laatste was een tussenzin. In Hebreeën 1. Over de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand Gods, welke is nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. Dus voor de hoofdzin moet je dit zelfs weglaten. Begrijp je wat ik bedoel? Niet dat het onbelangrijk is, maar het is belangrijk. Maar als het geen vervolg had, zou het nergens toe leiden. En vergis je niet, niet onze zonden zijn gekregen. Natuurlijk, hij heeft onze zonden gedragen op het hout, zegt Petrus. Ik weet het. Hij heeft de wet gebracht aan het hout. De inzetting die tegen ons was aan het kruis genageld. En zo staat ook in de Bijbel. De meerderheid van christendom wil daar niks van weten. Want die denken dat christendom bestaat uit het volgen van de 10 geboden. Terwijl de Bijbel zegt, nee, hij heeft het juist weggedaan in de dood. Maar de essentie is, één is voor allen gestorven. Wij zijn bevrijd daarmee van de wet, want wie gestorven is, is niet meer onder de wet. Dat staat in Romeinen 7. Met een uitgebreide toepassing uiteraard. Zie? En daarom kan ik niet goed tegen zo'n prediking. God wil niet dat je zus en zo. Ja, dat kan nog wel zijn, maar wat wil God dan wel? Dat we rijk worden. Nou, zet het maar op de stoep, zei Wim Kam. Nou, die zei weg met het kapitaal. Zet het maar bij mij op de stoep. Wanneer dat was? Oh, 50 jaar geleden of zo. Ik vond het wel grappig. Ja, oké, dan moet hij dat maar regelen. Maar het is onzin. Bovendien vind ik het beledigend. Weer buiten beschouwing gelaten nu. Maar ik vind het beledigend voor al die gelovigen die ons voorgegaan zijn en die in de loop der eeuwen vervolgd zijn geworden, doodgemarteld zijn geworden enzovoorts. Hoezo wil God dat ze rijk zouden zijn en voorspoedig en niet ziek? Kom op zeg. Dat kan je toch niet in alle ernst beweren, maar ze doen het wel. Doe maar. Zonder daar een bijbeltekst bij te hanteren trouwens hoor. Want dat hebben ze daar helemaal niet bij nodig. Ze hebben een zelf gecreëerd godsbeeld. Dat is het probleem van alle religie. En in het christendom is dat helaas ook zo. Ik weet, het wordt mij niet in dank afgenomen. Maar ja, dit is een Bijbelse boodschap. Zie? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij is weg. Hij is uitermate verhoogd en heeft een plaats in de hemel gekregen. De meest vooraanstaande plaats die er is, uitermate verhoogd. En je ziet niet, wat zoekt gij de levende bij de doden? En als de hele wereld dood is voor God en alle mensen gestorven zijn, omdat één voor allen gestorven zijn, hoef je onder die mensen de Heer ook niet te zoeken. Daar is hij niet. Zie? Hij is ergens anders. En dan kun je wel op zoek gaan naar God met een televisiecamera erbij. Hoe lang is dit geleden? Iets minder lang. Op zoek naar God. En wat ze dan allemaal gaan doen, weet ik niet meer. Ik heb het ook niet gevolgd trouwens. Want die ga je niet vinden namelijk. Nou ja. En mocht je hem wel vinden, dan heb je de duivel te pakken. Zie? Want God vind je alleen hier in dat woord, in het levende woord. En u weet dat, wij zeggen het woord is Christus en Christus is het woord. Nou, dat hebben we hier in ons midden. Dat is het enige wat echt telt. En dat zegt, hij is hier niet. Dat neemt niet weg dat hij in de toekomst alsnog zou verschijnen. Maar dat wordt hier helemaal niet naar voren gebracht. Hebben we dat nog? Gaat meteen, het is ook een hardnekkig misverstand, maar het gaat echt meteen over gemeentelijke waarheid. Iemand zei, maar het is toch allemaal Joods, die volgende hoofdstuk en in Handelingen. Ik moet u zeggen, ja, dat ken ik ook, heb ik van jongs af aan ook langs alle kanten gehoord. En hoe meer ik erin gestudeerd heb in die hoofdstukken, hoe minder Joods ik het vind. Dat het Israëlitisch is, dat is te verdedigen, maar daarom is het nog niet Joods. Heb je dat nog? Gij Israëlitische mannen. Zijn dat Joden? Wellicht. Maar niet noodzakelijk. Echt niet. En bovendien, Petrus vocht eraan toe in Handelingen 1, Handelingen 2. Hij zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. Wat is dan de verkeerde geslacht? Dat is Joods, ja. En daar moet je van behouden worden, staat er. En dat de Joden daar boos over worden, ja, dat weet ik wel. En dat men vindt dat dat niet mag, omdat we de Shoah dan wel de Holocaust gehad hebben, dan wel de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan moet ik zeggen, ja, dat kan nog wel zijn, maar ook die gebeurtenissen veranderen niks aan het woord van God, hoor. Echt. Zie. Kortom, hij is hier niet. En in de wereld vind je de Heer niet. Of je de zaligheid ergens vindt als zodanig, in abstracto, ergens op een plaats in de wereld. Ja, dat nog wel. Dat heeft een domicilie ergens gekregen. Waar ik nu liever niet op inga, omdat ik dan weer te veel buiten de orde ga hier. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad, naar aanleiding van de figuur van Jozef. Van Arimathea wel te verstaan. Maar dat doet nou weinig de zaken. Maar de Heer zelf, daarvoor hoef je niet een bepaalde plek op de wereld te bezoeken om die daar te vinden. De Heer is in de hemel en hij is daar aanspreekbaar. En wij zouden met vrijmoedigheid tot hem naderen over de verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft. Dat is een prachtige strekking van de Hebreeënbrief. De man zei, het is de moeilijkste brief in het Nieuwe Testament. Ik weet nog dat ik hem van schrok. Het is 40 jaar geleden. Nou, iets langer nog. Ik weet ook nog waar het was. De moeilijkste brief in de Bijbel. Ik vind het de makkelijkste. Meen ik serieus. Je moet alleen niet proberen om al die uitspraken over Christus en zijn positie, om die van toepassing te brengen op zijn werk in zijn eerste komst voordat hij zei het is volbracht. Want daar gaat die brief niet over. Die gaat over wie de Heer is sindsdien. De levende Christus. En het nieuwe verbond, enzovoorts. Ter onderscheiding van het oude. Hebben u dat nog? En of dat gericht is tegen, Hebreeënbrief geschreven, gericht is tegen Joodse, judaïserende christenen. Ja, dat staat in de handboeken. Maar ik betwijfel dat sterk. Wat mij betreft gaat het over die gelovigen die denken dat wij als gelovigen uit de heidenen, kan niet schelen waaruit, dat wij ons nu onder de Mosaïsche beginselen moeten plaatsen. Dat moeten wij niet. Daar hebben wij niet onder geleefd en daar leven wij niet onder en daar zouden wij ook niet onder leven. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Joden. Maar helaas wordt dan weer gedacht dat de Hebreeënbrief specifiek geschreven is tegen het gebruik van Joodse inzettingen. Maar ja, dat maakt het weer een moeilijke brief, want dat is nou juist zo populair in onze dagen. Toch? Nou ja, in Nijkerk en omgeving. En dan heb je heel Nederland wel gehad, denk ik. Maar zoiets. Hebben jullie die nog? Ik wil niet al te lelijk doen, maar we moeten er wel van doordrongen zijn hoe de situatie is. We zoeken een dode Jezus. En hij is er niet. En er wordt ons medegedeeld door hemelse boodschappers. Want ook als het Elia en Mozes zijn, dan zijn het nog steeds hemelse boodschappers. Toch? En die zeggen, hij is er niet. En als je wil ontmoeten, nou, we hebben een afspraak geregeld. Maar dat heeft hij tot die, oh ja? Ja, dat heeft hij gezegd dat hij toen hij in Galilea was. En de afspraak geldt ook voor Galilea. Want dat staat hier in de volgende verse, toch? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Vers 5. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Wat doet het er toe waar het was? Nou ja, misschien niks. Maar het is de gelegenheid om Galilea te noemen. Dat is net als bij zijn geboorte, weet u nog? Meteen daarna wordt vermeld van, nee, niet gaan wonen in Judea, maar in Galilea, in Nazareth. Opdat vervuld zou worden het woord van de profeet Jesaja enzovoorts. En nu is hij opgestaan uit de dood. In de tuin notabene van in het graf van weer ene Jozef. Dat is bij zijn geboorte in het huis van ene Jozef. Het huisgezin bedoel ik dan uiteraard. En waar moeten we naartoe? Naar Galilea. Waarom? Omdat achter Galilea ligt Galië. Het is tenslotte dezelfde naam. En daarmee ben je terecht bij de 10 stammen van Israël. Die zijn waarachtig wel. Maar er was gezegd, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en te derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig zijn er woorden. En wedergekeerd zijn, deelden ze dat mee. Maar elders lezen we inderdaad dat ze de boodschap meekrijgen omtrent dat ze zouden verzamelen. Zegt op mijn discipelen dat ze verzamelen in Galilea. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En in Galilea is de Heer aan hen verschenen, met grote nadruk. En het was niet een petit comité. Het was wel een comité, maar een comité grande. Namelijk aan, wat stond er? Aan 500 personen mannen, in één keer. Meldt Paulus alsnog in 1 Korinthe 15. Is dat niet wat laat dat dat vermeld wordt? Dan zeg ik, ja, maar het maakt deel uit van verborgene dingen. Het is ook alleen maar om getuigen te kunnen aanstellen. Mensen die hem levend gezien hebben. En daarom kunnen getuigen van wat zij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben van het woord des levens. En daarna uitgezonden kunnen worden. Dat is wat Paulus het aanhaalt. Maar het wordt wel vermeld. En vreemd genoeg, een verslag daarvan, van die bijeenkomst, vinden wij ook niet hier in Lucas. Die vinden wij slechts in het Johannesevangelie. En het merkwaardige daarvan is dan weer, dat is Johannes hoofdstuk 21. Waarvan men bij gelegenheid, onthoud deze, beweert dat hoofdstuk pas later aan het Johannes-evangelie is toegevoegd. Nou, moet ik bij zulke uitspraken altijd eerst uitgebreid lachen? Dat heet tegenwoordig LOL, geloof ik. Lof en out loud. Want kijk, stel dat dit boek gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk geschreven is, dan is het tweede hoofdstuk toegevoegd aan het eerste, en het derde aan het tweede, en het vierde aan het derde. Dat begrijp je toch? Dus hoe bedoel u, het hoofdstuk is toegevoegd, hoofdstuk 21? Natuurlijk is het toegevoegd. Ja, dus dat is gewoon onzinnig. Daarna stellen wij niettemin vast dat als hoofdstuk 21 er niet zou bijstaan, niet opgenomen was in de Bijbel, dan zouden we het ook niet gemist hebben, denk ik. Want het boek als zodanig wordt als het ware al gesloten met de laatste verse van Johannes 20. En daar komt dus de gedachte vandaan: oh, hij had het al afgesloten. En toen heeft hij toch nog gedacht: oh ja, maar ik ga toch nog even iets eraan, ik had nog iets gemist, moet er nog bij. En dat heeft hij er toen onder aangeplakt. Want iets als knippen en plakken en ertussen schuiven. U denkt dat wij dat pas doen sinds we via de computer teksten werken? Nou, ik kan u wat laten zien hoe mijn vader dat deed. Die heeft zelfs hele Bijbels geknipt. Als hij een manuscript, een stuk moest maken enzovoort. Het is allemaal knippen en plakken, werk allemaal stukjes enzovoort. En dan wordt het weer doorgeknipt, want er moest nog wat tussen enzovoort. En zo ging het dan naar de drukker. Hij vond het wel grappig, dat heet echt knippen en plakken. Letterlijk hoor. En dan heeft Johannes het dus een beetje dom gedaan. Want dan had hij dat laatste stukje van hoofdstuk 20 kunnen bewaren voor het eind van hoofdstuk 21. Maar daar staat trouwens ook al zoiets, dus dat had hij dan ook wel weg kunnen laten. En dan zeg ik, ja, dat had hij wel gekund, maar heeft hij niet gedaan. Waarom niet? Omdat het de bedoeling is dat een hoofdstuk er zo'n beetje achteraan zwerft. Want dan ben je bij Judea weg, dan ben je bij Jeruzalem weg, en dan krijg je één gebeurtenis nog met de discipelen. Hier waren die 500 kennelijk bij deze gelegenheid, of ergens in die dagen. Ben je in Galilea, bij het meer van Galilea, de Galische Zee heet dat dan dus eigenlijk. En daar is sprake van een wonderbare visvangst met op het verkeerde tijdstip en met het net aan de verkeerde kant van het schip enzovoort. Ik vind het allemaal prachtig. Omdat het zo'n treffende uitbeelding is van onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling. Verkeerde tijdstip, toch? Ja, het goede tijdstip werd niks gevangen, nou dan maar anders. En aan de goede kant van het schip werd niks gevangen, dan maar aan de andere kant. Dat blijkt dan de goede te zijn, toch? Dat wil zeggen, niet bij de twee stammen, maar bij de tien stammen. Want dat verhaal steekt er natuurlijk achter. En niet in Judea, maar in Galilea. Heb je dat nog? En dan meteen de aanstelling van Petrus. De herstelling van Petrus in zijn ambt. Niet een ander nemen zijn ambt, dat was bij Judas. Maar bij Petrus, die alsnog zijn geloof beleidt. Alsnog de herstelling in zijn opzienersambt. Enzovoorts. Kijk, zo steekt hij dus eigenlijk in elkaar. Zie? En dus herinnert hij zich nog wat hij gezegd heeft in Galilea. En op een andere plaats: dat zegt tot mijn discipelen dat zij gaan naar Galilea, daar zal ik hen verschijnen. En inderdaad, dat zal gebeuren. Ze werden indachtig zijn woorden. Nou ja. En daarna wordt het rondverteld uiteraard. Maar daarover hebben wij het dan wel weer de volgende keer. Want voor nu is het weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij met alle vrijmoedigheid mogen ingaan tot u. Niet alleen om tot u te spreken en onze dank te betuigen, maar ook andersom om van u te horen. Om te luisteren naar uw woord dat ons zou onderwijzen, dat in onze harten geplant zou worden, dat onze zielen zou zalig maken. Wij zeggen u dank voor het grote voorrecht dat we ons bewust mogen zijn niet meer te behoren tot deze oude schepping als zodanig, maar dat wij als voorwerp van uw werk in onze tegenwoordige tijd geworden zijn tot leden van dat lichaam van Christus, tot eerstgeborenen feitelijk van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond, en daarom gemaakt worden tot koningen en priesters voor u, dat we u zouden dienen geheel ons eeuwige leven. We beseffen dat wij daar niets voor gedaan hebben. Dat we afhankelijk zijn van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Maar tegelijkertijd beseffen we ook dat wij voor dat doel wel degelijk aan u ter beschikking zouden stellen. Dat we in geloof uw naam zouden aanroepen. In geloof zouden naderen tot die troon der genade om te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamendheid. En we danken u, Vader, dat waar wij dan niet meer horen tot deze wereld en uitgegaan zijn om buiten de lege plaats uw smaadheid te dragen, dat wij niettemin daar buiten die lege plaats leven in gemeenschap met u, onze schepper, maar meer nog onze verlosser en zaligmaker, als middelaar van het nieuwe verbond der genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en daarom hebben we alle vrijmoedigheid, niet alleen om u te danken voor deze avond, maar om u te vragen, wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis en verwarring in deze wereld, opdat uw naam in ons mag verheerlijkt worden. Amen.